Hey, Wouter hier. Vanaf zaterdag 14 september trek ik weer door het hele land met mijn voorstelling Stormbrein. Ik hoop dat je een keertje komt kijken. Data en tickets vind je op woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is dit keer Klaas van der Eerde, cabaretier.
Voor jonge creatieve mensen die denken van, goh, ik wil theater maken, ga er niet naartoe. Het is echt, nou, de ergste zaal waar ik ooit heb gestaan. Het is...
Klaas won in 1999 het Amsterdams Kleinkunstfestival. Daarna toerde hij met avondvullende shows en was hij ook veel op tv te zien. Onder andere als presentator van Klokhuis. Tussen 2018 en 2023 was hij samen met Wietse de Jager te horen op Radio 538. Vanaf 2024 is hij terug in de theaters met een cabaretvoorstelling. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Klaas van der Eerde. Ik zat jouw Wikipedia-pagina te lezen.
Ja.
Wat ik heel grappig vond, dat er stond... Je ouders hadden je aangemoedigd om de Kleinkunstacademie te doen.
Ja, klopt,
en jij
ja.
zei juist, nee, ik ga personeel en arbeid doen.
Ja, ja.
Wat heel tegenovergesteld
heel tegenovergesteld. Nee, dat klopt ook inderdaad.
Ga nou gewoon medicijnen
ouders,
doen, jongens.
Mijn ouders hadden het liefst gehad dat ik op mannen zou vallen. Echt hoor, zo'n nest kom ik. Echt zo'n VPRO, links, progressief. Desnoods, nou dan maar hetero, maar dan in ieder geval met een leuke Surinaamse vrouw of zo. Weet je dat er nog iets... Maar nee hoor, dat ook niet. Ik ben gewoon met een vrouw wit uit Zeist getrouwd. Twee dochters. Maar zij waren heel erg... Ja, ze zijn heel...
Het roomblanke schaap van
ja,
de familie.
Ja, exact. Ja, dat is schandelijk. Ja, dat is echt heel... Heel apart. Maar mijn ouders zeiden, ja, je moet echt naar de... ik weet ook als kind al naar... Zeiden, ja, ga op Scapino ballet of zo. Weet je, had je van die cursussen voor kinderen en zo. Ja, en mijn moeder gaf mij een pop om mee te spelen. Want ze wilde heel graag, mijn moeder is echt een feministe. En dat ik... He, dat je als man dus zorgtaak ook krijgt opgevoed. Laat ik het zo zeggen. En ik moet ook zeggen, ik heb twee dochters. Ik vind dat fantastisch. Ik wil ook vanaf jongs af aan kinderen. Maar daarnaast ben ik ook gewoon echt een vent. En ik hou van voetbal. Ja. En ik kijk wel eens kickboksen en ik vissen. Ik noem het op. enzovoort. Maar vanuit opvoeding was het echt zo. Nou, ga die kleinkunst doen.
Maar wat ik namelijk zo grappig vind. Want jij bent die hele opleiding gaan doen. Hebt die afgerond, maar bent uiteindelijk wel in het theater gekomen.
Ja, ik heb personeel en arbeid helemaal afgemaakt. Nooit meer iets mee gedaan. En in het laatste jaar, of één laatste jaar, had ik een vriendin van mij die op de opleiding zat. Die was bevriend met Lucretia van der Vloot, zangeres.
Ja.
En die zei, nou, we hebben hier ook een gongshow. En ik deed al bij Crea zo'n kleinkunstcursus.
En hier is dan Toemler. Want Lucretia was volgens mij ook
Toemler.
Is lid geweest van Comedy Trainer.
Ja, volgens mij ook nog. Nou, ja, ze was daar wel vaak in, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of ze... Ja,
dat volgens mij
zou je
haar
moeten vragen.
Heb ik wel eens ergens in zo'n namenlijstje haar naam gezien. En dat ik dacht, huh? Oké, okay, maar... Doet volgens mij iets anders. Of iets anders gaan doen.
Dat kan met ook theater en zang. Ze is een fantastische stem heeft ze. Prachtig. Maar zij zei, nou, er is een gongshow in Toemler. En dan mag je gaan staan. Als je niet leuk bent, word je weggegongd. En ik deed al een Crea kleinkunstcursus in Amsterdam bij de UvA. En dus ik had al wel wat geschreven. En zij zei, moet je echt doen. Dit is echt iets voor jou. En dat ging ik doen. Er deden 100 mensen aan mee.
100?
Ja, 100 toen nog.
Allemaal met voorrondes.
Ja, voorrondes.
Oh, ik schrok al. Ik dacht, ja, één avond. Mijn god, ja, je zat er als publiek
voorrondes
zitten.
En dan gingen er twee beste gingen door. En dan had je weer kwartfinale. Twee beste weer door. En uiteindelijk won ik al die rondes. En toen dacht ik, ja... Dat ze 100 mensen meedoen. En er deden ook al mensen semi-professioneel aan het vak. En daar won ik ook van. En toen dacht ik, dat ga ik dan toch proberen. Ik geef mezelf 3 jaar. Want straks ben ik 40 en dan heb ik het nooit gedaan. Dan sla ik mezelf om mijn kop. Nu heb ik nog geen hypotheek, geen geld. Dus ik heb geld geleend van mijn ouders. En ik ben het 3 jaar gaan proberen. En dat is gelukt.
Heel grappig. Ik ben heel laat pas begonnen. Ik ben begonnen met spelen op mijn 30ste.
Ja.
En toen dat merkte ik ook al snel. Oké, blijkbaar doe ik iets goed. Want ik stond ook snel in de finale van een wedstrijdje. Dan niet gewonnen, maar wel finale. En ik ben juist daar helemaal voor gegaan. Ook omdat ik dacht, ja, maar liever dat ik 40 word en denk, het is niet gelukt.
Ja, nee, precies. Maar dat had ik ook.
Had ik het maar gedaan.
Nee, vergelijken.
Oh, wat grappig.
Dus vergelijkbaar. Alleen had ik toen al... Kijk, dubbel, ik zat op het Montessori Lyceum in Amsterdam. Daar waren heel veel kinderen van artiesten. Hè, zaten daar op. Vaak.
Dat is ook al een soort halve vrije school.
Halve vrije school, artistiek. En ik vond eigenlijk altijd de artiesten, als ik die ouders zag, vond ik ze nooit zo gelukkig. En daarom wilde ik geen kleinkunst doen. Want ik dacht, ik wil gelukkig worden. Dat is ook altijd mijn grote streven naar alles. Ik wil gelukkig worden. Nou ja, dat is denk ik voor heel veel mensen een streven. Maar voor mij was het een ultiem doel.
Wat zag je dan aan die mensen dat je dacht, die zijn niet gelukkig?
Ja, die waren altijd aan het worstelen met zichzelf. En ik zag ook vaak drank en een blootje hier en een blootje daar. En ik vond het er nooit echt gelukkig uitzien op een of andere manier. En toen dacht ik, nou, dat ga ik niet. Dat wil ik niet. Dat, ja. En pas toen ik zelf het ging, ja, ik vond het gewoon het leukste wat er is.
Ja,
ja.
Maar dan wel, want dit is natuurlijk de succeskant van het verhaal.
Ja,
hartstikke
ja.
mooi.
Ja.
Maar dan, je wint zo'n wedstrijd, je leent geld, je geeft jezelf 3 jaar.
Ja.
Nou ja, spoiler, het is gelukt.
Ja.
Want anders zaten we hier niet.
Ja, ja. Ik ben snel het Klokhuis gaan presenteren eigenlijk toen, meteen het jaar daarna. Eigenlijk het Klokhuis en Cabaret, die 2 dingen deed ik. Ja.
Maar dan kom je natuurlijk ook, ongetwijfeld komt er in het begin ook al snel een keer een avond dat je denkt... Oh, daarom hebben die mensen drank nodig.
Dat had ik al heel snel. Ik had die gongshow gewonnen. En toen zeiden ze bij de Comedy Train, Klaas, vind je het niet leuk om bij de Comedy Train je aan te sluiten? En ik moet zeggen, ik ben een iets ander type. Ik ben geen stand-upper. Dus ik doe meer scènes ook vaak, typetjes, muzikale dingen. Dus ik twijfelde, zei, nee joh, dat kan prima. En ik ben daar denk ik 3 keer jankend weggereden. Ik dacht van... Ja, dit is echt het ergste wat er is.
Oh, echt? Wat gebeurde er?
Nou ja, gewoon... Ik werd natuurlijk totaal niet begeleid. Ik deed maar wat. Ik had er geen verstand van. Ik ben daar gewoon gaan staan en materiaal uit gaan proberen. Ik deed ook elke week nieuw materiaal. Ze zeiden, ja, je moet niet elke week nieuw materiaal. Je moet materiaal ontwikkelen. Maar dat had nog nooit iemand tegen mij gezegd. Want in die gongshow deed ik wel elke keer nieuw materiaal. En dat werkte heel goed. Maar dat was kennelijk een toevalstreffer. Nou ja, wel een aantal keer. Maar improvisatie vind ik heel leuk. Dat is wel een van de leukste dingen. Ja. Maar je kan niet alles op improvisatie meer. Op een gegeven moment houdt dat op. En dan heb je ook gewoon goed materiaal nodig. En nou, dat werkte voor geen... Omdat ik ook in de eerste keer dat je het overkomt... Nou, ik dacht, wat gebeurt hier? Niemand lacht. En in paniek. En dat gevoel van paniek, dat kan ik nog wel eens voelen. Nu nog zelfs denk ik van... Als dat maar niet gebeurt, weet je, die angst van als maar mensen...
Want we hebben die over 25 jaar geleden.
25 jaar geleden, ja. Ja. Dus dat is een gevoel, dat was een soort traumatisch is dat geweest. Ja, echt. Ja, ja.
En weet je, want halverwege jaren 90 kwam ik ook vaak in Toemelen gewoon om te kijken. Want ik had nog geen idee dat ik überhaupt zelf ooit iets zou gaan doen. Heb je nog een idee met wie je toen... speelde? Want
ja, het was een beetje de opkomst van Mark-Marie Huibrechts begon toen ook daar. En Jan-Jaap van der Wal natuurlijk.
Ja.
Maar in die gongshow zaten zij natuurlijk niet in. Zij zaten al bij de Comedy Train.
Ja, zij zaten in de shows waar je huilend naar huis reed.
Ja, exact. Ja, precies. En zij gingen wel goed en ik niet.
Reden dat ik het vraag is dat daar ook toen... Nou, de namen die je noemt, die waren toen ook al wel...
Ja.
Op tv en op radio. Ik kan me ook voorstellen, als je dus net nieuw bent en je staat opeens... In zo'n line-up dat je denkt...
Ja, en ik was ook niet
gewend.
Je wordt toch gewogen. Hè, op zo'n dat je in zo'n rijtje gaat staan. En dan, ja, wie was het leukst van de avond? Een beetje, hè? Dat. Oh ja, die ging echt goed. En die ging ook die niet. Nee, Klaas, ja, nee, niet. Nou ja, kom volgende week nog maar een keertje terug. Dus ik heb dat 3 keer gedaan. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het gewoon niet mijn vorm van comedy is. Stand-up comedy.
Nee.
Maar dan heb ik drie keer heb ik dat moeten ondervinden. En ik kan nu wel, als ik nu ergens ga staan, dan kan ik heus wel leuke stand-uppen. Maar het is niet mijn... Ik vind het toch leuk om een meer theatrale draai eraan te geven.
Ja, ja. Nou ja, het zijn verschillende stijlen. Het is net welke stijl je ligt.
Ja, klopt. Ja, ja.
En daarna, want dan... Ik kan me ook voorstellen dat als je daar zo 3 keer meespeelt... dat je wel denkt, oké, maar dit is de weg om verder te komen hoe zag dat eruit?
Het was na die winst van die Gongshow... heb ik me direct ingeschreven voor het Amsterdams Kleinkunstfestival. Dus dat ging in één keer... Want ik na die winst van die Gongshow, ik studeerde ook af... En ik dacht, ik geef het nu 3 jaar. Ik ga Amsterdams Kleinkunstfestival als het volgende. Ik deed alles alleen maar in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Ik kwam niet buiten de ring.
Zo was het. Ja. Het was dat je nog geen Van Moof had.
Ja, nee, dat bestond er nog niet. Nee, maar toen het Amsterdams Kleinkunstfestival. Dus daar had ik me al ingeschreven. Terwijl die 3 keer misgingen. Misschien is het ook wel goed geweest dat die 3 keer misging. En toen voorrondetjes gedaan, ook met wat meer liedjes. En ik deed jongen beatbox toen en dwarsfluit en allemaal gekke dingen deed ik. En dat was toen heel vernieuwend om dat te doen, beatbox op je dwarsfluit. En ik was echt de eerste mee die dat deed. Dus daardoor kwam ik ook wel die rondetjes door met Amsterdams Kleinkunstfestival. En toen kreeg ik een regisseur, Onno Inde, mee.
Ja.
En die zei tegen mij, daar heb ik heel veel aan gehad. Je hoeft niet de hele tijd alles mee in te... Ga nou eens gewoon, probeer eens gewoon eens af en toe eens 1 seconde stil te zijn. Nou, dat van die witjes te laten vallen. Maar ik
moet heel hard lachen omdat ik me niet voor kan stellen dat Onno Inde of all people dat zegt.
Ja, nee, klopt inderdaad. Ja, de Onno zelf. Maar dat is vaak, je moet vaak een regisseur nemen die dezelfde fouten maakt. Want die herkent ze. Weet je? Dat is echt precies... Heb ik heel veel, want hij regisseerde ook Kees Storm bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel, heeft hij heel goed gedaan. En door hem, en een ander festival had ik nooit gewonnen. Het enige festival dat ik had kunnen winnen en wat ik heb gewonnen, is ook het Amsterdam Kleinkunstfestival. Omdat je daar van tevoren een tour hebt en dan de finale.
Ja.
Dat is een essentieel. Ik beginnende artiest zeg ik altijd, doe mee aan het Amsterdam Kleinkunstfestival. Dat is zo'n perfecte... Ja, je begint en dan krijg je een regisseur en dan ga je werken en dan ga je nog een keer op je bek en hup, en dan op een gegeven moment ben je bij die finale en dan mag je het laten zien.
In tegenstelling tot de festivals waar je het eigenlijk andersom allemaal zelf redelijk moet regelen.
Ja.
1 regieweekend krijgt.
Ja.
En dat de jury dan verwacht dat je tussen de maandag voorronde en zaterdag finale heel veel persoonlijke groei laat zien.
Ja, precies dat. Ja. En daarom, Amsterdam Kleinkunstfestival is voor mij daarom nog steeds nummer 1. Ja. Ja.
En... Want het is een heel tof festival, ook met de hele tour die ze ervoor hebben, met al die rondes. Daarna is het natuurlijk ook een finalistenronde, finalistentour.
Ja.
Maar als je zegt, ik deed alleen maar dingen binnen Amsterdam, dan ga je opeens ook het land in. En dan kom je ook op plekken waar mensen denken, heel leuk dat jij een Amsterdammer buiten de ring bent.
Ja,
maar
nee, ik weet nog wel in, waar was dat ook alweer? Waar een oude bioscoop ergens in Brabant... Nou, was het Waalwijk? Nou, zo... Nee. Nou ja, en, daar ergens in
Eindhoven
duurt.
Heb je pand P, maar dat was denk ik nog steeds gewoon een bioscoop.
Ja, dat was een bioscoop. Ja, ik weet niet, even niet meer het dorp. Maar en daar hadden ze van die lekkere stoelen. En dat inmiddels weet ik, een theater moet nooit lekkere stoelen hebben. Maar toen dacht ik, wat heerlijk voor het publiek. En die zaten zo allemaal en gewoon een half uur helemaal niks. Gewoon 0,0. Dat doodgaan, dat is zo... iedereen, elke artiest kent dat. Maar of zo'n cabaretier, maar dat is dodelijk. Ja.
Maar ook met wat jij doet. Namelijk als ik denk met alles wat jij in huis hebt. Met beatboxen, met muziek. Er zit zoveel in je arsenaal dat je kan denken... Oké, gaan we dit, dan misschien komen jullie daarmee wel tot leven.
Nee, dat, inmiddels weet ik hoe dat werkt. Maar toen dan raakte ik gewoon in paniek. Van, hoezo? En dan... Ik raakte gewoon in paniek dat die mensen niet lachten of dat ik hun taal niet sprak. Want ik had natuurlijk ook in het begin heel veel over Amsterdamse problemen. Ja, nou in Brabant is je moet veel algemener denken als je het land doorgaat.
Ja, ja,
natuurlijk. Toen wist ik dat nog niet. Ik dacht, dan had ik het gewoon over. Ik had een heel stuk over fietsen door de Leidstraat en dan je fiets in de trambaan. En nou, heel verhaal. Nou, Amsterdam ging het dak eraf. Rotterdam ook nog wel. Utrecht misschien. Maar in Brabant staat ze aan te kijken van... we hebben echt geen tram hier, hoor. Werkte voor geen meter. En een paar mensen die wel eens een dagje Amsterdam gaan... moesten gniffelen, maar niet een herkenbare lach of zo. Nee.
En weet je nog hoe dat was? Want als je dan... Weet je, je wint die Gongshow, je wint dat festival.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je ook wel gevoel hebt van... Dit kan ik.
Ja, kijk,
en dan ontdek je dat er nog meer is om te kunnen.
Ja, laat ik zo zeggen. bij mij is het zo gegaan eigenlijk dat ik het Amsterdams Kleinkunstfestival won. En toen had ik mijn programmaatje best wel goed al in elkaar. En dat eerste programma, dat is gewoon best wel juichend ontvangen eigenlijk. Ik was een echt nieuw kid on the block, zou ik maar zeggen. Ik deed iets anders dan de anderen. Want ik deed een soort sepcabaret, maar dan in mijn eentje. Je had al wel sepcabaret, wat Vliegende Panthers deden. Of weet ik veel. Dat was toen echt nieuw. Ja. Bam, harde overgangen. Jochem Meijer deed het natuurlijk ook wel. Dus het was iets nieuws. En dat eerste programma ging heel goed. Mijn tweede, ik heb heel veel programma's gemaakt. Ik ga ze niet allemaal door. Tweede programma ging ook goed. Want het was een beetje een kopie van het eerste. En toen dacht ik bij het derde programma. Nu ga ik iets heel anders doen. Nu ga ik mijn intellectuele kant laten zien. En ik nam Diederik Ebbingen van de Vliegende Panthers in de arm. Die ging mijn regisseur en zei, je moet die kant op en zus en zo. En ik luisterde er allemaal keurig naar. En dat is echt een dramatisch programma geworden. Echt dramatisch. En ik weet nog één zin in de Volkskrant bij mijn première. En ik had tot nu toe alleen maar goede recensies gehad. Hè? Ik had recensies met, weet ik veel, straatgevoel van Joep. Intellectuele invalshoeken van Freek de Jonge. Weet je, dat soort dingen. Ik ging helemaal boven mezelf uitstijgen. Ik vond mezelf fantastisch. En toen, derde programma, Volkskrant. Alexander Nijenboer, ik weet het nog heel goed. Die zei, dit was de eerste cabaret show van dit seizoen. Maar ik denk dat we het slechtste nul gehad hebben. Oh, ik ben 3 maanden niet buiten geweest. Echt. Ja, en toen, wat erg was, Volkskrant was geweest. En vervolgens kwam de GPD-bladen, de AD en zo. Ja. Die kwam er ook. Hup, die ging ook nog eventjes. Ze hadden niets van, hij is al genoeg gestraft. Nee, ze vonden het heerlijk.
Hij is wel gestraft, maar niet in onze krant.
Maar niet in onze krant, inderdaad. Nou, dat waren echt 2-3 maanden van ellende. Uiteindelijk heb ik het programmaatje nog een beetje zitten... Ja, weer goed. Nee, dat doe je toch in zo'n tour. Dan ga je toch weer veranderen en dingen eruit. Het is uiteindelijk een oké-ig programma geworden. Maar niet, nooit echt goed geweest. Nee.
Ik vind het wel interessant. Want het gaat natuurlijk in de podcast altijd over gewoon slechte shows. En dat zijn altijd momenten. Mm-hmm. Maar dit, natuurlijk aan het eind, weet je, dan sleutel je eraan en dan wordt het oké.
Ja.
Maar dat je in principe gewoon terugkijkt op een hele... Hoe was dat om te spelen? Want je hebt een première en dan moet je nog je hele seizoen... en misschien nog een reprise erachteraan.
Ja, het was echt verschrikkelijk. Was het echt. Ik weet nog dat ik die recensies las je dan... en dan moet je daarna weer op. En ik dacht... Ja, je denkt ook dat iedereen het weet. Hoe vol je dan van jezelf bent ook altijd. Vind ik ook altijd zo mooi. Iedereen heeft het natuurlijk hierover. Nou ja, het is natuurlijk wel je... cabaret-kliek, zou ik maar zeggen. Maar op straat weten mensen echt niet. Wat
nee. En zeker een week later al niet.
Nee, dus ik was... Ik durfde niet meer naar buiten ongeveer. Maar ja, je moet toch weer optreden, weet je. En dan kom je al op. En dan denk je, dat publiek... Nou, die hebben gewoon een kaartje gekocht en die komen voor mij. Die vinden dat in principe leuk. Ja. Maar je denkt, ze hebben het allemaal gelezen. Ze komen nu kijken hoe slecht het is. Dat zat in mijn hoofd, weet je. En dan, om je daar doorheen te worstelen... en dan ben je in je eentje met een technicus. Dat is wel leerzaam geweest. Nederigheid. Dat was je leert je nederig op te stellen in ieder geval. En zeker omdat ik daarvoor... Ja, ging het allemaal makkelijk en goed. Zeker als ik het zo opsom. Het ging allemaal van, steeds stappen
en
vooruit.
En het is ook heel snel gegaan allemaal.
Heel snel. Dus en ik ging Klokhuis presenteren en dingetjes. En dat, goede recensies in mijn zalen zaten vol.
Met cabaret of comedy. Ik heb wel eens, als mijn mensen daarover gaat, ik zeg, er is geen shortcut anders dan gewoon heel goed zijn.
Ja.
Dat is de enige manier sneller te gaan dan anderen. Maar voor de rest ben je toch altijd afhankelijk van... En het is heel snel gegaan, dus dan doe je iets goed. Dat kan niet anders.
Nee, dat sowieso. Maar ik heb daarna het programma daarna, zou ik maar zeggen, ging ik met Margot Ross, die regisseerde het toen. En toen, dat heet ook Wortels, want ik wilde weer terug naar mijn roots, zou ik maar zeggen. Gewoon meer, toch meer die muzikale dingen. En meer. Ik ben een entertainer. Ik ben een, aan die kant van het cabaret spectrum zit ik. En in Schaap probeerde ik een soort... Ja, ik weet nog dat ik 1 scène had. Dan rolde ik over de grond. Huilend. Dat alles pijn deed. En dat ben ik helemaal niet. Weet je? Dat is mooi. Dan voel je de pijn. En dat moet je voelen. Het was ellende. Oh, dat het nu allemaal weer terugkomt, dit. Ik had het weggestopt.
Dat is precies het doel van deze podcast. Ja, al deze trauma's weer oprakelen. Ja. En hoe Want zo'n programma is ook niet van de een op de andere dag geschreven.
Nee.
Want als je het aan het maken bent, heb je neem ik aan wel het idee. Oké, we zijn nu iets tofs en iets anders aan het maken.
Ja, dat dacht ik. Het gaat echt een... ik laat meer mezelf niet meer verhaal, meer... maar ik wist het ook... Ja, ik wist... kijk, als je een cabaretier 3-4 programma's hebt gezien van een cabaretier, dan weet je eigenlijk wel ongeveer het vijfde. Dat is ook dat vind ik ook soms het trieste van ons vak. Je kan jezelf wel vernieuwen. En ik probeer me nu ook weer te vernieuwen. Want ik ben hier niet op het podium. Heb ik op de planken gestaan. En nu sta ik weer met een programma. Maar er zitten toch nog steeds gewoon Klaas dingen in.
Ja, maar je bent nog steeds dezelfde persoon.
En de mensen komen daar ook voor. En dat heb ik nu geaccepteerd. Maar toen in het derde programma zei ik, nou, nu ga ik iets heel anders doen. Maar het publiek kwam er niet voor. Ik was er eigenlijk niet goed in. Maar dat heb ik... Ik ben een autodidact, dus ik moet dat aan de lijf ondervinden. ik kan dat niet uit een boek of als iemand dat zegt, daar heb ik ook niks aan.
Hoe waren de try-outs van die show dan?
Ja, ik denk in het begin ging het wel aardig, denk ik. Ik redde het dan toch altijd wel weer uit met een soort... dat ging wel... Het was eigenlijk na die recensie klapte het in elkaar eigenlijk. Nou, naar die recensies. Ik zeg nu recensie, maar recensies. Oei. Ja, ik heb echt die gast. Ik ging, voor ik ging slapen, dacht ik, oh, ik hoop dat echt dat die echt iets ergens overkomt, die man. Zo zat ik erin. Echt, het was puur persoonlijk.
Ja, ik heb hem een keer ontmoet.
Heb je? Ja, Alexander Nijboer?
Hartstikke aardig.
Nee, hij is niet aardig. Houd toch op, man. Een ontzettende lul is dat.
Oh, dat was een hele rare show.
Ja, zie je? Dacht ik al.
Nee, maar dit we denk al 10 jaar geleden of zo. Nou, het moet wel. Meer dan 10 jaar geleden. Want ik zou openen voor Dara Faizi.
Oh ja.
Nou, en die is ruim 10 jaar overleden. En Alexander Nijboer deed toen iets al iets anders dan schrijven. Of hij schreef heel af en toe nog een recensie, maar al bijna niet meer.
Ja.
Maar dat was voor een soort cultureel buurtcentrum met een bejaardenhuis in Nieuwkoop of ergens, weet ik wat. We moesten er spelen. En ik zou openen, want daar had een tijdje niet gespeeld of zoiets, weet ik wat. Maar toen kwamen we er aan en het was ook zo, oh, dit is Alexander Nijboer, die regelt het. En ik was net begonnen. Ja.
Hij staat ook nog een stukje over je.
Okay.
Ja, goed. Ja, het is sowieso... recensie is natuurlijk altijd ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, kijk, als ze mij nu mijn nieuwe show... gaan ze natuurlijk ook uiteindelijk recenseren. Kijk, ja, ik ben gewoon een witte man van achter in de 40. Dat kan ik niet veranderen, weet je. Dus dat is gewoon... En ik ben ook geen wiskundige of filosoof. Nee, want dan heb je ook een streepje voor. Dus ik maak gewoon, toch wel. Het is entertainment ook wat ik doe, maar wel nu met een verhaal.
Ja,
dat wel. Ja.
En zijn er,
dus
zijn
dat
er,
is wel anders. Anders
nu,
dan
nu je 10 jaar niet hebt gespeeld, zijn er nu plekken in Nederland dat je in je speellijst kijkt en dat je denkt, oh, ga daar weer heen. Oké. Ik weet nog dat ik daar eerder was.
Ja, even denken hoor. Wat ik
of,
nou...
of misschien plekken waar je, dat je naar je speellijst kijkt en denkt, oké, fijn dat we plaats X overslaan.
Nou, ik heb denk ik wel vroeger, had ik wel op de zwarte lijst, laat ik zo zeggen. Ik heb nu afgelopen try-out periode, ik heb 13 try-outjes nu gedaan. Ik ga september echt beginnen. En ik heb in Apkoude gestaan, 3 maandjes geleden. In Apkoude hebben ze een zaal, Mondriaanzaal. Nooit geweest, maar dat schijnt gewoon een theaterzaal te zijn. En ze hebben,
schijnt een theaterzaal.
En ze hebben onder de hanenbalken. En onder de hanenbalken voor jonge creatieve mensen die denken van, goh, ik wil theater maken. Ga er niet naartoe, naar onder de hanenbalken. Het is echt, nou, de ergste zaal waar ik ooit heb gestaan. Het is een café. Het is gewoon een café. Het is op de zolder van het café. Dus
want
je gaat
onder de hanenbalken.
Onder de hanenbalken, exact. Dan ga je de trap omhoog. Dan heb je een kleedkamer hebben ze natuurlijk niet. Nee, dat is ook een beetje te veel gevraagd natuurlijk. Dus je bent in een soort vergaderruimte.
Meneer de artiest.
Ja, precies. Meneer de artiest. Heb je een vergaderruimte met tafels. Geen stoelen, want de stoelen stonden in de zaal. Dus ik kon nergens zitten. Ja, op een tafel kon ik zitten. Een strijkbout.
Pluspunt dat er stoelen in de zaal stonden. Ja. Dat vind ik al... Ja, je had ook verstaan. Ja.
Dat is ook die stoelen. Ze hadden al die stoelen die in de zaal... 80 stoelen stonden er. En dan stonden er 20 witte stoelen, 15 bruine stoelen, hoge stoelen, lage stoelen. Ja, ze hebben gewoon overal stoelen. En dan hebben ze allemaal achter elkaar gezet. Je staat niet op een podium. Dus je staat op de grond met stoelen. Dus ik deed dingen op de grond. Ja, dat kan dat helemaal niemand zien. Er is geen tegenlicht. Het plafond was 2,30 meter hoog. 2,30 meter. Als je daar een lamp op hangt, dan kan je dus niet onderdoor lopen.
Nee, en dan...
Niks, alles was wit. Wit geschilderd. Nou, ik kan nog wel even door. Tijdens mijn show, links was de bar. Tijdens de show gaat de deur open. Gaat die gast links een flesje stellen. Op 4 meter afstand van mij.
Dat ben je.
Serieus. Flesje. Niet één keer. Moet ik mee helpen tellen? Weet je? Ja, je probeert er nog wat van te maken. Moet ik mee helpen tellen? Die man, die jongen die kijkt. Sorry, die loopt weg. Vervolgens komt er weer iemand. Gaat weer. 3 keer naartoe. Achter mij is een deur. Achter mij is een deur. Die kon niet dicht. Dus die waaide steeds open. Dat was een soort tocht. Dus in mijn voorstelling zie je daar steeds achter mij direct een deur open waaien. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Het was echt... Ja, en toch gek genoeg. Ik denk dat ik daar 10 jaar geleden of 15 jaar geleden dood was gegaan.
Ja.
En nu heb ik er ergens van genoten. Gek is dat. En dus ik heb ergens van genoten dat ik op die kutplek stond van... Ja, dit wilde ik. Dit hier, ik wilde weer na 10 jaar terug.
Ja.
Nu sta ik er ook. Nu moet ik ook... Ja, jongen, echt... Ja, ik weet nog, de redactie van Sofie en Jeroen kwam al kijken die avond. Ja.
De talkshow.
De talkshow, Sofie, ja. Dus ik dacht, die gaat mij natuurlijk niet meer uitnodigen. Nou, dat is, maar die vonden het hartstikke leuk. Dus die, gek hoe je dan, die vond het hartstikke leuk. Dus gek hoe je dan zelf ook erin zit.
Want hoe was de avond? Hoe reageerde het publiek?
Ja. Ik heb het wel eens beter gehad in mijn try-outs. Maar als ik dan het publiek naar afloop sprak, zei leuk, het is goed. Net zoals wel goed voor een try-out. Voor een try-out zeiden ze wel altijd een zinnetje erachter. Maar wel goed voor echt goed voor een try-out.
Ja, maar ook een try-out nadat je er 10 jaar uit bent geweest.
Ja, dus ze hadden ook niks verwacht waarschijnlijk. Ze hadden, dus dat...
Nee, maar die denken al lang leuk. Oh, Klaas van Eerde speelt weer eens. Nou, leuk, dat gaan we kijken.
Ja. Nee.
En de andere kant is wel, ook met die stoelen. Ik zie ook hoe 's middags vrijwilligers van die tent heel druk bezig zijn om zoveel mogelijk stoelen te verzamelen.
Die mensen, die spreek je in de afloop, hartstikke aardig.
Ja, nee.
Hele aardige mensen. En ik sta er nu ook weer volgend jaar in die Mondriaan met diezelfde mensen. Dus nu ga ik ook in die Mondriaan-zaal staan. Nee, dat is goed. Kom maar weer terug.
Ja, nou ja, het ligt nooit aan de goede bedoelingen, maar het is ook flesjes tellen dan ook nog.
Ja, ik heb ook tegen mijn impresariaat gezegd van je kan het enige wat je daar kan neerzetten is iemand met een gitaar op een hoge kruk in 1 spotje en die de hele avond niet van zijn plaats gaat. Dan kan je daar staan. Dan is het prima. Voor de rest, als je rondloopt of staat of iets op de grond doet of helemaal wit, hè? Ik bedoel, ik vroeg nog, waarom hebben jullie niet gewoon een zwart achterdoek dan tenminste? Dan bounce niet zo. Ja, maar dat had je dan even moeten vragen. Ik zeg, nee, maar elk theater heeft een zwart doek. Oh, is dat zo? Ja.
Ik denk dat je de term theater ook best oprekt als je onder de hamerbalken daar ook
bij
betrekt.
Ik snap ook wel achteraf, waarom stond ik daar? Dus jij wilde allemaal kleine zaaltjes staan. Nou, dan sta je er, mensen, het is weer niet goed. Nee, oké, heb je ook gelijk. ik wilde wel echt in die, gewoon een werftheater. Dat heeft een theatergevoel, of Pepijn, of noem het allemaal maar op.
Ja. Absoluut. Nou ja, maar denk je ook niet dat het juist ook wel, als je er lang uit bent geweest, om überhaupt weer het gevoel te hebben, ook op zo'n plek met rare omstandigheden en ik moet weer even mijn reet zien te redden.
Ja.
Om dat gevoel weer terug te krijgen voordat je grotere zalen ingaat.
Nou, dat gebeurt ook. En je komt ook daar, als het allemaal goed gaat in zo'n try-out, dan kom je ook niet tot waar het fout gaat eigenlijk. Dus een slechte try-out
is de try-out waarvan alles misgaat en niet wordt gelachen. Dat
dus
weet je waar
daarom
je moet werken.
Het is een hele goede try-out gebleken. Want ik heb daar wel een doorbraak gehad in mijn programma. Omdat ik daarna kwam iemand ook kijken van het impresariaat. Die zei, je doet dat en dat. En in mijn nieuwe programma gaat het heel erg over een ongeluk. Wat ik heb meegemaakt op zee. Ben ik bijna verdronken in Thailand. Ben ik overvaren. 3 mijl uit de kust bij Koh Tao. 'S Nachts. Dus ik ben 's nachts heb ik 1,5 uur naar het eiland moeten zwemmen. En mijn broer is ook verdronken. Voordat ik was geboren. Ik ben zijn vervanger. Vandaar dat ik de pleaser ben en iedereen vrolijk wil maken. Dat is een beetje het verhaal in het programma, zou ik maar zeggen. Maar ik...
En dan met grapjes.
En dan met grapjes, ja precies. Ja, dit is denk ik 10% van het programma, zou ik maar dat zit er wel steeds doorheen.
Nee, ja, maar dat is het. Ja. Hartstikke mooi. Ja, ja. Ja. Dus niet om te beleven, maar als verhaal.
Ja, nee, dat is... En ik begin in die show, begon ik echt best wel aan het begin meteen. Nou, mijn broer is overleden en blablabla. En dat sloeg daar natuurlijk al helemaal op zo'n plek van oké. En daar kwam ik ook achter van, oh ja, daar moet ik helemaal niet mee beginnen. Ik moet ze eerst even laten zien. Klaas is 10 jaar geleden terug. Even 20 minuutjes lang leven de lol. En we gaan gewoon, hij kan het nog.
Ja.
En daarna mag ik mijn verhaal vertellen. En dat werkt veel beter, want dan valt het verhaal ook veel beter. En dan, terwijl daarvoor dacht ik, als ik aan het begin vertel, dan geeft alles wat ik daarna zeg, geeft diepgang. En dat klopt ook wel, maar ja, geen leuke diepgang. Maar meer een soort van, wat erg, weet je dat?
Ja,
zo erg is het niet.
En mensen kunnen ook in een soort kramp schieten. Maar wat gaan we ons meer vertellen? Mogen we hier wel om lachen?
Mogen we hier wel om lachen? Terwijl voor mij, hij is overleden voordat ik was geboren. Ik heb hem helemaal niet gekend. Nee, mijn broer. Dus zo, het gaat mij alleen maar dat ik zijn vervanger ben.
Ja.
Daar zitten hele grappige anekdotes juist aan vast. En dat ongeluk, ik ben er nog, heb ik gewoon overleefd. Dus... Weet je, maar als je het in één keer zo vertelt, denk ik met z'n wat heftig. Dan denk ik, ik ben er nog. Ik
dat je
er
staat, is al de spoiler.
Ja, precies. Je gaat ook dat verhaal vertellen. Dat vind ik ook zo. Ik vertel het verhaal van het ongeluk. Ik zeg tegen een regisseur, zeg ik, maar ik snap niet dat ze zo ademloos. Want ze weten in principe al dat ik het overleef, want ik ben er. Maar toch zitten mensen helemaal op het puntje
de
van...
de cabaret-versie van de Titanic.
Ja, eigenlijk wel.
Je weet echt hoe het afloopt.
Ja.
En hoe was het? Weet je, je zei in het begin ook al dat je af en toe nog de spanning hebt van die je helemaal in het begin wel eens voelde.
Ja.
Hoe was dat dan om nu weer een eerste try-out te gaan doen na 10 jaar?
Ja, ik heb 10 jaar niet gespeeld. Dus ik heb geschreven. Ik stopte met de radio. Ik maakte een ochtendshow met Wietse de Jager. Hij wilde niet meer. Nou, zijn we gestopt. Want ik ben zijn sidekick. Ik moest wel stoppen. Ik kan niet schuiven met die knoppen. Dus voor mij hield het
ook. Hij wilde het ook een keer terug doen.
Ja, precies. Hij wilde het ook een keer terug. En toen dacht ik, wat wil ik nu? En toen dacht ik van, als ik geen geld meer zou hoeven te verdienen. Wat ik uiteraard natuurlijk nog wel moet. Dan zou ik het theater in gaan. Toen dacht ik, waarom ga ik eigenlijk niet gewoon weer het theater in?
Ja.
En toen ben ik het gaan schrijven. In de zomer. En toen had ik na 2-3 maanden had ik echt veel materiaal. Ik denk, ik heb gewoon heel veel materiaal. Vroeger was het altijd zwoegen tot materiaal. Nu had ik gewoon heel veel materiaal.
En dacht, goed.
En toen ben ik naar impresariaat gegaan en gevraagd. Willen jullie het? We gaan eens een paar try-outjes proberen. En die eerste was in Naarden. In de Mes.
Ja.
En ik was natuurlijk stijf van de zenuwen. Maar aan de andere kant niet meer zoals vroeger. Ik had toch een ander... Vroeger hing mijn leven eraan vast, aan de grap. Als niemand lachte, jeetje, wat heftig. En nu heb ik, ik ben ook gewoon 48, ik ben gewoon ouder. En nu dacht ik, als je het niet leuk vindt, dan ga ik gewoon weer radio doen of tv of weet ik wat. Het is niet dat mijn leven eindigt. Ja. Vroeger dacht ik echt dat mijn leven eindigde als de show niet goed was. En die rust heb ik veel meer. En dat werkt ook veel meer.
Ja.
Dat publiek.
Want dat straal je uit. Dat straal voel je uit, als je
en het publiek is. Voelt dat. En die gaan lekker. En het is eigenlijk. Ik heb geen één try-out gehad. Dus behalve die onder de balk. Hanenbalk. Alhoewel. Die ging eigenlijk dus ook goed. Maar al die try-outs. Ja, dat ging gewoon heerlijk. Misschien moet er nog eentje komen hoor. Dat zou heel goed kunnen. Dat er nog eentje komt. Die komt vast. Nog een klap in mijn gezicht krijg. Maar. Omdat ik nu merk, als hij hem dan niet werkt, dan denk ik, dan werkt hij niet. Nou, dan ga ik gewoon weer door. Ik weet niet, het is een hele... Ik sta er totaal anders dan vroeger. Ik heb ook gewoon... Ik heb gewoon een carrière daarnaast ook. Of kan ik oppakken. En ik heb gewoon een gezin en een kinderen en een vrouw. Ja, ik heb zo'n basis die gewoon al lekker is. En dan,
Dat maakt het veel ontspannender om iets
veel
te maken.
Veel ontspannender, ja. En dat verhaal wat ik net vertelde... Dat is een verhaal wat echt gebeurd is, wat waar is. Ja, als je dat niet leuk vindt, dat is prima. Maar het is gewoon wel mijn verhaal. En het gaat erover, waarom ben ik nou die pleaser geworden? Dat is leuk om op het podium te doen.
En het lekkere ook nog van zo'n verhaal, zeker in een try-out. Als er ergens een grap niet valt, gaat het verhaal nog steeds gewoon verder.
Het verhaal gaat verder. En dat heb ik daarvoor, wat ik meer Zep-cabaret deed... Dan was een act niet leuk, dan was hij ook niet leuk. En dan moest ik daarna weer op nul weer beginnen. En nu loopt dat... door. Niet dat ik letterlijk het verhaal van A naar B helemaal, of A naar Z helemaal door, maar
hele voorstelling
het
heen,
zit,
ja.
Steeds fragmentjes zitten daar doorheen. En dan heb ik weer een act. En die act, je voelt als publiek, oh, die act heeft wel te maken ermee. Dus ja. Of niet, maar dat is ook prima. Dan ga je gewoon lekker lachen. Dat kan ook bij mij.
Ja, precies.
Dat kan ook bij mij.
Ik ben wel nog benieuwd, want je zei net al met die try-out onder de hanenbalken, dat iemand achteraf dan zegt, dat was een goede try-out. Ja. Leuke show voor een try-out.
Ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Hoe heb je dat ook gehad bij die slechte recensies die je had? Dan heb je natuurlijk ook nog wel eens dat je ergens speelt. En ik heb de voorbeelden ook al gehoord dat dan weer een boeker of een directeur van het theater vooraf nog even komt en zegt, nou
slechte recensie. Dat was niet best, hè? Nee.
En dan moet je nog.
Nee, of wat gek, want vorige week was dat bij D&D wel, zat het wel vol. Dat die ook altijd echt, dat je denkt, als directeur. Ja, nu, dat merk ik nu, dus door leeftijd zeg ik gewoon tegen een directeur, dat moet je niet zeggen. Dit soort zinnen, dat zeg ik nu.
Ja.
Maar vroeger zei ik dat niet. Zeg ik, is het zo? Ja, dat slaat in. Dan zeiden ze, Jochem Meijer, die zit hier wel 3 dagen vol. En je hebt 1 dag kleine zaal en die zit nog niet vol. Hoe kan dat dan? Ik zeg, dat weet ik niet.
Jullie hebben een marketingafdeling.
Ja. Waarschijnlijk ben ik nog niet zo, populair hier. Ja, weet je gaat dingen verzinnen. Maar ja. Maar met zo'n recensie. Ja, nou ja, goed. Je merkt ook wel daarna, zou ik maar zeggen, het vierde programma. Dan zijn boekers natuurlijk ook een beetje huiverig nog. Ja, maar dat snap ik ook wel.
Ja,
ja dan moet je je moet je weer opnieuw bewijzen. En dat moet ik nu, want ik ben er 10 jaar uit geweest. Ook weer, wat je nu ziet. Dan stond ik vroeger in een grote zaal ergens. Dan hebben ze me toch even in een kleine zaal geboekt. En dan nu bij de voorverkoop is nu net begonnen. En dan merk je, de kleine zaal die is in 1 dag uitverkocht. Dat hadden we al gezegd. Maar ja, ik snap het ook wel weer. Dat ze daar een beetje.
Ja.
En ik heb liever een kleine zaal vol dan een grote zaal half vol. Dus dat is sowieso fijn. Ja.
Ja. Dat sowieso. Maar ik snap ook de voorzichtigheid. Dat, mm-hmm. Bij mij hebben ze dat ook. Want
ja.
Ik ben niet de afgelopen 10 jaar op Radio TV geweest.
Nee,
dus
precies. Nee, dat werkt natuurlijk ook heel goed. Mensen kijken in het boekje en zien mijn gezicht. En denken, die ken ik wel. Oh ja, dat is die. Oh, nou, laten we gaan.
Ja.
Mensen weten het. Ik vraag aan de mensen ook in de zaal. Is iemand wel eens live naar mij geweest? Nou, meestal is het 10%. Zo'n beetje 10% heeft mij ooit live gezien. 90% niet. Van de mensen die in de zaal zitten. Hebben me nooit gezien. En als ik het zelfs in mijn buurt, waar ik woon, zeg van, goh, ik ga theater. Oh, wat leuk, theater. Jeetje, wat spannend. Ik zeg, ik heb het al ik heb het al 15 jaar gedaan. Ik heb 7 cabaretprogramma's gemaakt. Oh, is het zo? Nou, weet het. Bijna niemand weet het. Hoe snel dat gaat. Maar dat ze denken, nee, Klaas is van tv en radio. Daar is Klaas van. Dat is, heel iets nieuws. Maar dat is ook wel leuk met die try-outs. Want mensen zijn ook wel verrast. Want ik heb natuurlijk gewoon een show. En zie ik, huh?
Je hebt wel stiekem onwijs voordeel als zij niet weten dat je het al 15 jaar geluisterd hebt. Maar dat doet hij best leuk.
Dat doet hij best leuk. Ja, dat doet hij. Goh, dat doet hij. Ik heb echt gelachen. Nou ja, zoals ze komen meer. Ze hopen naar een brandend huis te kijken. Maar nee. Oh, hartstikke leuk. Ja.
Grappig. En heb jij in die 7 programma's nog wel avonden gehad? Zoals die eerste 3 bij Toebler, dat je dus half huilend.
Wanneer?
Naar huis reed? Gewoon überhaupt?
Überhaupt. Ja, gewoon in mijn dus niet afgelopen, niet dit programma niet, maar daarna, ja zeker, heb ik wel gehad. Het gaat ook vaak om waar je staat en hoe je staat. Als voorbeeld, afgelopen week, Amersfoort de Flint heeft een previewavond.
Ja.
En dan zou ik 10 minuutjes gaan doen. Prima.
Ja, dus seizoenspresentatie,
van heel veel theaters inderdaad. Prima. Ik ga ervan uit dan dat het een grote zaal is en er komen 8 acts en ik heb een presentator en dan achter elkaar. En ik kreeg één dag van tevoren, nou nee, je moet 3 keer 10 minuten doen. En in de foyer. En ik zei, in de foyer? Er is niet voor niks een theater bedacht. En ik maak een theaterprogramma, dan ga ik nu niet in de foyer staan. Ja nee, je staat in de foyer. En dan merk ik dat ik nu zeg, nou nee, sorry, dat ga ik niet doen. Ja, maar het is goed voor je publiciteit. En dan heb ik zoiets van, ja, nou ja, in Amsterdam. Ja, ik denk dat dat toch wel... Nu durf ik dat te zeggen. Dat had ik natuurlijk vroeger niet. Nu denk dat het toch wel loopt. Ja, misschien dat ik inderdaad... Want hoeveel mensen komen niet voor je kijken? Die lopen langs. Nou, misschien scheelde 30 kaartjes. Nou,
en wat zou de setting...
Maar neem maar nu Teun van Els. Die is nu gegaan in mijn plaats. En die zei, ja, het stond inderdaad in de foyer. En er was ook een lift. Die kwam af en toe naast hun. En dan ging de liftdeur open. Dan kwamen de mensen uit. En dan gingen we naar beneden. Maar... Witte stoeltjes. En 2 spotjes erop. En dat was het. En dan denken... Maar dan snap ik, een theater? Hoe kan een theater nou denken...
Heel groot, dat mooi werkt. Theater, die hebben alles.
Dat is toch geen reclame? Maar goed.
Maar sowieso... Want
een soort festivalsetting, zeiden ze. Ja, een soort festivalsetting. Ja. En voor een ik snap, muziek. Dat snap, had ik begrepen. Muziek dan in die foyer.
Ja, maar dan nog.
Dan
dat,
nog.
Loop je er voorbij, denk je, oh, lekker muziekje.
Oh, lekker
maar
muziekje,
denk je niet,
loop je, nee.
Niet, heel weinig mensen denken, welke band is dit? En komen die dan toevallig dit seizoen ook nog? Ja. Eigenlijk moet je ook altijd de vraag stellen, oké, leuk idee, maar doen jullie de rest van het jaar de programmering ook zo? Nee?
Ja, nee.
Nou,
nee,
om die reden...
Ja. Ja, ik heb mijn ergste, dit kan, ging ik voor de Kasbank. Dat is een grote bank hier, voor mij in Nederland. En die maakte in Ahoy. Zei, wil je in Ahoy staan? Ja, zeker.
Tuurlijk.
Ik wil wel in Ahoy staan, dacht ik. Ja, we maken een soort paradeachtige setting. Oké, paradeachtige setting. Ja, okay, kan. Ik hou van de parade. Vind ik hartstikke leuk. En er zit allemaal
De parade als in het theaterfestival met allemaal losse tenten.
Met allemaal losse tenten.
Niet dat je gewoon allemaal achter elkaar loopt en
nee,
met vlaggen
precies. Dus allemaal dat. Allemaal tenten. Dus een tent met een band en een fysiek theater en stand-up comedy en cabaret. En nou, ik denk hartstikke leuk. En in Ahoy. En ik kreeg er ook nog heel veel geld voor. En toen had ik met mijn technicus afgesproken. Die had niet zoveel verdiend. Die had dan zo'n dagprijs. Ja, nou goed. Wij splitten dat geld. Dus jij krijgt de helft en ik krijg de helft. Het was aan het einde van het jaar. Dat is dan de vakantiebonus. Nou, hij helemaal door het rollen. Dus hij was echt, hij vond het fantastisch.
Hartstikke aardig.
Maar hij verdiende ook echt heel weinig toen. Achteraf voel ik me daar nog steeds schuldig over. Maar dus hij was helemaal blij. Helemaal blij. En we gingen naar Ahoy. En ik kom daar aan in die tent. Dus ik moest 3 keer 10 minuten doen. Kwartier. 3 keer een kwartier. Hetzelfde kwartiertje. Dus een nieuwe versie mensen noemen in kwartiertje. Prima. En ik kom in die tent. Ik dacht even soundchecken. En de tent naast ons, dat was op 4 meter afstand. Doek. Was een coverband aan het spelen. Dus daar zit geen Dus keiharde coverband met muziek. Er zaten al die mensen staan. Bij mij waren allemaal... Tafels, allemaal tafels, met stoeltjes eromheen. Ronde tafels met stoeltjes eromheen. En het lopend buffet was bij mijn voeten. Dus mensen liepen bij mijn voeten voorbij. Dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Liepen bij. Die waren aan het opscheppen. Terwijl ik grapjes aan het maken was daarvoor. En ze schept op. En dan keken ze een beetje zo naar me. Ondertussen keken ze van, die worst is ook nog lekker. Weet je, dan pakten ze nog een worst. Deden ze op een bord. En... Ja, en die gingen naar een tafeltje, liepen naar een tafeltje terug. En die gingen daar eten. En na 1 keer een kwartier ben ik weggaan. En ik kon niet meer op. Ik kon het niet meer. Ik kon, hoeveel geld ik ook ervoor zou krijgen, ik kon niet meer op. En toen zat ik daar. Ik zei, ik ga naar huis. Ik kan echt niet meer. Helemaal in zak en as. En ik bedoel, misschien hadden ze gelachen. Ik weet het niet. Je hoorde het toch niet. Want die band die was aan het spelen. Dus je hoorde niks. Geen lach of niks. Nul.
Nee, maar hoe kan je spelen als mensen voor je staat op het buffet?
Op het buffet. Dus ja, dat is gewoon... En toen zei mijn technicus, die zei alleen het enige wat hij zei... Denk aan het geld. Denk aan het geld. Zo zielig, maar ik kon het niet. Ik zei, ik kan het niet. Maar je kan het toch voor het geld doen. Het is nog maar een half uurtje. Je moet maar 2 keer een kwartiertje. Ik zei, ik ben naar huis gegaan. En hij helemaal natuurlijk in zakken naast en hij helemaal zagrijnig. Omdat ik, ja, hij dacht, ja,
dat gaat mij geld ook.
Ik werk ook wel eens een half uurtje extra voor je. Ik, hij een heel ander niveau van, dat hij dacht van...
Ik snap jullie allebei in deze situatie.
Ik snap hem ook. Maar toen hebben we uiteindelijk een klacht ingediend naar de kasbank. En toen kreeg ik uiteindelijk de helft van het geld uitbetaald. En dat heb ik aan hem gegeven.
Oh,
dus kreeg je nog precies zijn bonus.
Maar ja. Hoe...
Ja, maar maar bij bedrijven toch. Het is toch ook soms, je wordt ingehuurd voor dingen. En dan zegt ze, ja, inhuren. Maar we willen liever niet dat je daar en daar en daar en daar en daar over hebt. Ja, maken jullie comedy of maak ik comedy? Weet je, dat soort... Hè, dat zijn altijd van die gekke...
Ook, ik moet heel eerlijk bekennen dat het lang geleden is dat ik dingen van jou gezien heb. Maar wat ik me herinner, is nou niet dat jij per se heel aanstootgevende dingen of onderwerpen... Niet.
Want ze zeggen dan van tevoren...
Het enige met een buffet is omdat ik nog altijd, als ik of mijn vrouw zegt, zullen we vanavond soep eten? Dat de ander zegt, soep? Ja. Wat voor soep?
Met balletjes. Ja, met balletjes.
Ik wil dat ze dan bij een buffet zeggen, we hebben geen soep. Dus dat is een beetje pijnlijk als je het daarover hebt. Maar...
Ja. Ja, nee, maar die... ik vloek al niet. Je kan mij bij wijze van spreken gewoon... Heb ik ook wel eens gedaan. Een heel christelijk jonger ding heb ik ook wel eens cabaret gedaan. Ja, ik bedoel, ik ben niet schokkend of zo of iets.
Nee.
Nee. Dus ik heb het wel over dingen die gebeuren in... maar ik ben niet...
Heb jij veel bedrijfsdingen gedaan?
Niet veel. Niet veel, omdat ik het toch altijd een beetje... Ik moet wel zeggen dat ik het altijd heel leuk vind bij de non-profit. Dus docenten of in de zorg. Of zelfs voor de belastingdiensten vond ik ook heel erg leuk. Maar banken of zo. En ik heb ook wel eens... of mensen die gewoon echt werken. Een kappersconferentie vond ik ook heel erg leuk. Dat weet ik ook nog wel. Vond ik ook leuk. Opticiens was ook leuk. Nou, bij de opticiens had ik één grap, kwam ik op. Dat zei ik, ik kwam op zo... In Orpheus in Apeldoorn, weet ik veel, zaten er 1300 opticiens in de zaal. Dus ik kom zo op en ik zeg, het eerste grap die ze de beste opticiens zitten achteraan. Nou, dak eraf. Maar ik ben niet meer over die grap, ben ik gewoon niet meer heen gekomen. Nee, want het was echt zo, applaus. Nou, dan moest ik nog mijn programma doen. En het was niet meer zo leuk dan hier. Ja.
Oh, gewoon jezelf gesaboteerd.
Ja, zelf gesaboteerd. Ja.
Oh.
Moest ik nog half uur. Ik denk, oh.
Ik heb in Orpheus een preview gedaan vorig jaar. Maar het had ook heel mooi aangekleed. Hartstikke toffe setting. En Harm Edens presenteerde het allemaal hartstikke goed geregeld. Maar die had een soort kroeg gemaakt. Er stond een enorme stamtafel achter op het toneel.
Ja.
Maar dan daar bleef de directrice, die ook nog het interviewtjes deed, die bleef daar dan ook zitten met degene die voor mij een preview deed. Maar dat was Huub van der Lubbe van de Dijk.
Oh, ja.
Dus ik sta daar te spelen met achter me op het toneel nog Huub van der Lubbe en de directrice. En Harm zat er ook nog uit. Oh, dit is helemaal niet ongemakkelijk.
Oh, wat erg. Die zat te kijken naar jou. Wat jij... Nou, leuk hoor.
Die zitten achter je. En dan moet je maar hopen dat ze het leuk vinden of oprecht lachen. Of als ze het niet leuk vinden, dat ze in ieder geval
dat ze niet zagrijnig gaan kijken.
Een beetje gliplach.
Oh nee, maar, dus dat...
maar ik weet wie ik ben.
Ja.
En ik weet dat als je naar mij kan kijken of naar Huub van der Lubbe, dat je naar Huub van der Lubbe kijkt.
Maar ik vind het zo opvallend dat zoveel mensen die zelf in het theater werken niet snappen dat dat awkward is. Of dat dat niet kan. En zeker bij comedy niet. Ze denken altijd vanuit een soort muziek. Of zo, cabaret, muziek is een beetje hetzelfde. Ja, maar muziek is totaal iets anders dan dat je afhankelijk bent van die lach. Ik snap best wel...
Ja, maar ook met muziek. Als daar een band komt spelen, dan laat je de andere muzikanten ook. Ja,
als daar mensen erachter zitten, dan kan je nog een beetje meewiegen met de muziek. Of je kan gewoon luisteren, dan weet je niet of het leuk is of niet. Maar met comedy, je ziet iemand niet lachen de hele tijd. En je zit peentjes te zweten. Je beste grappen, je beste materiaal. En daarachter zit Huub van der Lubbe gewoon... Ja, ze zag er eigenlijk voor zich uit. Dan denk je toch als kijker, het is toch niet zo goed. Terwijl het misschien hartstikke leuk.
Nee, blijkbaar is het goed gegaan, want die avond zat hartstikke vol. Dus goed gegaan verder.
Ja.
Maar dat, ik vind het zo ongemakkelijk. Of ook, want het is nu ook preview seizoen, die in Amersfoort heb je niet gedaan.
Nee, maar ik heb gisteren nog Schiedam gedaan. Dat was wel heel leuk, maar dat is gewoon een hele avond.
Ja.
Iedereen doet 20 minuutjes. En dan,
want ook een belangrijk onderdeel daarvan is dat er vaak achteraf ook nog wel een praatje is.
Ja, ja, dus ik moet achteraf... Figo Waas presenteerde het. En dan, wat wil je daarmee?
Dan heb je al een leuke presentatie. Nee, maar soms is het ook nog dat je... ik heb er een keer één gedaan... En ik maak ergens een grap in zo'n preview dat ik zeg dat ik vegan ben. Grapje daarover. En toen kreeg ik achteraf de vraag. Je vertelde dat je vegan bent. En hoe ga je daarmee om in dagelijks leven?
Huh? Ik eet drie keer per dag. Ik eet een aantal dingen niet. Dat is het enige.
Maar ook hoe...
Ja.
Geen één antwoord wat ik geef...
Nee,
gaat nu voor een extra verkochte kaart zorgen.
Nee.
En ik had van tevoren nog gezegd... Wat ga je vragen? Want dan weet ik het. Of dan kan ik het sturen. Maar was...
Ik heb het zelfs andersom. Oh, hij is vegan. Dan koop ik geen kaartje, hoor.
Nee.
Oh, dat is niet gezellig. Nee, hoor, dat doe ik niet.
Moet hij het ook worden. Oh, misschien is het besmettelijk.
Ja. En na afloop wortels in plaats van bitterballen. Weet je, ja, het is... Ja.
Andere ding waar ik ook nog even op terug wilde komen... Want dat vind ik wel tof, dat je zei nu met zo'n preview ook wel... dat je zegt, nou, nu ga ik dat gewoon niet meer doen. Maar ook zo'n parade, dat je na twee shows zegt... Oké, ik doe het niet. Of een directeur die in de kern onaardige opmerking maakt... Ja, dat je wel zegt, dat moet je gewoon niet zeggen.
Ja, nu. Dat zeg ik nu. Dat durfde ik niet 20 jaar geleden. Hè? Dat we, ja, alhoewel bij die bank. Maar dat kon ik. Dat durfde ik eigenlijk niet. Maar ik kon niet meer dan nog een keer optreden bij dat lopend buffet. Dat is iets anders. Maar.
En wat, nou, sorry,
maar ik ben
veranderd. Ik heb zoveel vragen. Maar als je zegt, ik kon het niet. Want iedereen heeft natuurlijk wel taaie shows. En dat je weet, oké, dit gewoon even doorbijten. Wat maakte het zo erg dat je zelfs voor het vakantiegeld van je technicus...
Ja. Nou, omdat er gewoon geen enkele... Je kan soms op zo'n moment kan je allerbeste materiaal... kan je gewoon om zeep helpen op zo'n avond. Dan moet je 2-3 maanden van bijkomen. Als je je beste grappen en je bent op de goede timing en er komt niks... dan dat is gewoon heel pijnlijk. Het is gewoon heel slecht voor je materiaal als je daarna nog moet spelen... Weet je, want je gaat toch even weer terug en dan je gaat je timing even misschien iets aanpassen of je gaat en dat ja, het is gewoon dodelijk voor je materiaal. Dat is eigenlijk en maar ik kon het ik kon het echt niet. Het was echt
en wat je zegt, ik kan het nu, maar vroeger niet.
Ja, vroeger daarom opmerkingen. Als iemand iets zegt tegen me, dan kan ik dat nu zeggen.
Ja,
dan. Maar dat is ook gewoon dat is ook het lekkere van ouder worden. Want mensen zeggen ouder worden erg. Heerlijk worden ouder. Het geeft zoveel meer rust. Bijvoorbeeld ongemakkelijke gesprekjes. We zijn allemaal cabaretiers, stand-up comedians. En dan kom je elkaar opeens allemaal tegen bij een premièreavond van iemand. En dan heb je toch soms ongemakkelijke gesprekjes. Want die ken je niet echt, maar je weet wel wie het is. En je kent elkaar wel, je weet wel wie, maar je kent elkaar niet. En het kan ongemakkelijke gesprekjes. En nu heb ik er helemaal geen last meer van. En dan zeg ik, nou ja, of niet, of wel. Ja. En dan zeg ik, hoor je een dag... En dan vind ik iemand aardig of niet. En dan vindt iemand mij niet aardig. Nou, prima. Dan vind je me niet aardig. Ja. Dat interesseert me dan niet meer zo.
Nee, nou ja, hartstikke lekker.
Ja. Ja.
Wat ik vooral wilde vragen. Heb je shows gehad daarvoor? Voordat je, bijvoorbeeld die paradeshow. Maar shows waar je nu op terugkijkt. Dat je denkt, oh, daar had ik ook gewoon de ballen moeten hebben. Om te zeggen, dit doe ik gewoon niet. Of op het moment zelf nog te zeggen... Ik ga gewoon weg.
Ik heb er een paar... Ik zit op mensen te denken. Ja, ik heb een paar... ik heb een paar...
Als je alleen luistert, ik moet vooral heel hard lachen... omdat ik jou op mijn telefoon zie kijken... en er komt echt een twinkel.
Nou ja, ik heb een aantal dingen... Ik had een paar dingetjes opgeschreven... dat ik dacht van, stond me meteen bij... en in zo'n podcast vergeet ik dat dan... maar als ik dan rustig thuis nadenk... dan weet ik dat. Ik heb bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld Heerlen, de oude zaal Heerlen bestaat niet meer. Dan had je een heel klein zaaltje achterin. En dat was deze films en ook cabaret, 110 man. En dan kwam ik op met een hele harde muziek, kwam ik altijd op. Beetje van die Duitse rock. En met een bierflesje keek ik heel boos. Bam, bam, bam. En dan stopte in één keer de muziek en dan zei ik, hoi. Zo van, ik ben wel een lieve jongen. Ik doe wel stoer, maar ik ben een lieve jongen.
Ja.
Maar in dat ding was in Heerlen, was die eerste rij al, was er een stel. Meteen opgestaan bij de muziek, weggelopen, uit de zaal, dat iedereen het zag zo. Ze liepen naar buiten, de deuren die sloegen dicht. En op het moment dat die deuren dicht sloeg, stopte de muziek en ik zei alleen maar, doei. En die zaal... Maar op dat moment... Ik dacht alleen maar, hoe ga ik dit redden? Maar dat was toevallig op dat moment de goede... Maar ik heb het ook anders gehad.
Grappig.
Het EK komt er weer aan. En dan heb je altijd nog weer shows... en Nederlands elftal tegelijkertijd. En dat kan hel zijn. Want het kan zijn dat je gewoon voor een appel en een ei... of voor drie kippen en een weet ik veel wat... en een hond in een zaal staat... omdat iedereen naar het Nederlands elftal gaat.
Ja.
En had ik in Amersfoort, in De Lieve Vrouw... zat er een moeder en zoon zat op de eerste rij. En ik was 3 minuten bezig, letterlijk 3 minuten. En die jongen die staat op en die loopt zo, dat is een vlakke vloerzaal, de eerste rij. Die loopt zo over het podium, zo, wup, wup, naar de uitgang. En ik denk, wat is dit nou? Wat heb ik nou gezegd? Ja. Is het zo, na 3 minuten al? En ik dacht, nou, de opening ging prima. Ik had een paar grapjes. En ik dacht, nou, dus ik ben achter hem aan gelopen. Toen pakte ik hem. We zetten ze nog aan natuurlijk. Dus in de gang pakte ik hem zo beet. Ik, wat ga jij nou doen? Heb ik iets gedaan? Want ik wilde weten, heb ik iets ergens? Nee, we hadden al kaartjes. Ik wilde eigenlijk niet vanwege het Nederlands elftal. En toen had mijn moeder gezegd, nou ja, ik heb die kaartjes al gekocht. En hadden we afgesproken dat ik even naar je toe zou komen. En als jij leuker was dan het Nederlands elftal, zou ik blijven. En als je slechter was dan het Nederlands elftal, zou ik weg. Die had na 3 minuten uitgemaakt. Nee, Klaas is slechter dan het Nederlands elftal. Hup, liep zo weg. Ik denk, dit is 20 jaar geleden, denk ik.
Wow.
Of zo, ja. Of 18 jaar geleden. Ja, jongen. Maar het leuke is, dat daardoor krijg je ook een soort... Want ik hou van dat soort impro-momenten ook. Krijg je ook iets heel leuks met die zaal. Want die,
nou ja, ik
want die zaal hoorde dat.
Ja.
Ik kwam terug, die zaal lag helemaal in een deuk natuurlijk. Ik zeg, nou, zijn er nog meer mensen die het Nederlands zelf dan leuk vinden? En dan gingen natuurlijk ook vingers omhoog. Ja, maar nou ja, heel grappig. Oh, dat was super grappig. Ja. Ja. Nou, wat heb ik nog meer? Ik ben nog één ding. Dat was in Nijmegen, in De Lindenberg.
Ja.
En ik ben heel lang, omdat ik dat beatbox doe, hip-hop. Dat doe ik nu niet in mijn nieuwe show overigens, maar dat deed ik toen heel veel.
Mm-hmm.
Weet je, die hip-hop cultuur, daar kwam ik ook een beetje vanuit Amsterdam. En daardoor hadden opeens docenten op scholen zoiets van, hey, maar jongeren, hè, CKV heb je dan. Ja,
culturele hervorming.
Inderdaad. Dan kunnen we, kijk, allemaal moeilijk, maar naar Klaas. Dat vinden ze leuk. En dat klopt ook. Die jongeren vonden ook vaak leuk om naar mij toe te gaan. Ook omdat er als iets gebeurt in de zaal, ga ik daarop in. Ik ben niet... Lowlands vind ik ook leuk om op te staan. Ja. Ik zou hem zeggen...
En veel verschillende dingen. Ja. En muziek. En van muziek, alles nog. Dus je hoeft niet een hele lange aandachtspannen te hebben. Ja.
Dus er was één kind van 15, of zijn ze 15, denk ik, 15 zo'n beetje. En ze zitten de hele tijd doorheen te ouwe hoeren. En op een gegeven moment had ik het echt gehad. Ik zei, jeetje. Als je het zo goed allemaal weet en als je grappig bent, want hij maakt ook grapjes en dan moest dat kringetje om hem heen ook om lachen en zo. Als je nou allemaal zo grappig bent, dan ga jij het toch lekker doen? En hij zei, oké. Okay. Dus ik liep het podium af en hij ging het podium op en hij stond op het podium en hij maakte nog 2, 3 leuke grappen. Het publiek vond het ook nog heel erg leuk. En ik zat zo, what the fuck is hier nou aan de hand? Wat gebeurt hier? Maar hij had natuurlijk geen materiaal of iets. Nee. Dus na die 3 opmerkingen, toen stond hij daar. En toen liet ik hem nog langer staan. En toen werd het een beetje boeggeroep. En toen werd het, weg. Eigenlijk achteraf natuurlijk heel erg voor zo'n... Ja, maar het was ook gewoon echt een kutkind. Echt hoor, het was echt een rotkind. En toen heb ik nog even laten staan en die boeggeroep. En toen kwam ik terug en zei, is toch wel moeilijk hè? Dat kan maar, ja. En hij zo helemaal zo'n rood hoofd op het podium af. Ging hij zo weer terug de zaal in.
Oh, wat, ik vind het sowieso heel grappig. Omdat dit ongeveer een letterlijk een grap is die Theo Maas in een van zijn eerste shows heeft.
Als je het zo goed kan, ga je er zelf staan. Bedoel je dat?
Het bleek heel grappiger te zijn dan ik.
Ja, nou ja, dat gebeurt.
Maar dat het ook gewoon echt gebeurt. Maar
echt gebeurt. Ja, hij stond er. Nou, zo moeilijk is het niet. Dat was de eerste opmerking. Iedereen lachen natuurlijk.
Ja.
Nou ja, ik kan ook even een dansje doen. En dan ging je even zo'n beatboxje kort. Nou, ook vonden mensen leuk. En toen... Ja,
dan is het klaar.
Toen,
toen
werd het echt van heel ongemakkelijk, heel awkward.
Oh, maar dat vind ik altijd het gevaarlijke met jongeren in een zaal. Omdat je natuurlijk toch... Je hebt best wel ook een machtspositie, zeg maar. Of jij bent degene die kan besluiten hoe lang laat ik deze jongen hangen, ja of nee.
Ja, je kan ook...
En dat je wel... Ik heb ook altijd... Je kan makkelijk iets naars, maar je bent ook gewoon een kind van 14,
exact,
15.
Die nog in een hele kwetsbare leeftijd heeft. Dus je kan ook hele foute dingen zeggen over uiterlijk of zo. Of hè, als iemand... Ik heb ook daar echt ook wel fouten in gemaakt. ik zou zeggen, wat dikker. Ja, ik mag het zeggen, ik moet zelf ook wat dikker. Maar wat dikker.
Iemand die goed gebruik maakte van de hele theaterstoel.
Ja, precies. Ja, precies. En die zei van, ook er doorheen. Je wil jij anders hier staat. Alhoewel, dat zal het podium niet houden. Weet je, zo'n soort opmerking. Ja, zou lachen, maar je ziet het kind doodgaan en je denkt, oh, wat erg dat ik het doe. Maar ja, dat kind is ook irritant de hele tijd, weet je? Dus
ja.
Ja, maar ja, 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 toch gemaakt. Ja, maar ja, op een gegeven moment, ja, en ja, maar ik vind het ook leuk. Ik vind het ook leuk als jongeren in de zaal zitten. Ja, ik hou er toch van. Alhoewel nu mijn nieuwe programma, ik ben nu inmiddels 48, dus voor 15, 16-jarigen is het misschien wat minder, valt er wat minder te halen inmiddels. Alhoewel, ik denk nog genoeg. Maar ja, het gaat ook over gewoon vader zijn en mijn kinderen en mijn dochters. En opgroeien in een vrouwengezin en wat dat teweeg brengt. En mijn hele emancipatieproces. Nou ja, enzovoort. Ja, daar hebben ze misschien wat minder mee. Maar ja, ja, ze herkennen dat misschien ook wel weer ergens. Ja,
ja, of ze hebben daar minder mee, maar vinden alsnog gewoon de grappen leuk.
Ja, precies. Ja.
Dat kan ook. Ja. Zijn we nog dingen vergeten van je lijstje? Of zeg
nou,
je
nou, ik heb nog één. De politie Alkmaar staat hier bovenaan.
En dat die staat ook in vette letters.
Ja, maar dat doet notities automatisch. Als je erboven zet, dan wordt die automatisch...
ja, dat zou.
Maar dat was denk ik de eerste keer dat ik echt...
Of kan je dit alleen vertellen in bijzijn van een advocaat?
Nee, dat niet. Nee, ik was uitgenodigd door de politie in Alkmaar om een stukje van een show te doen. En het was echt heel erg leuk. Totdat ik had een Jezus-rap. En Jozef en zijn bitch heette dat. Jozef en zijn bitch. En ze heette dus Maria. Je kan hem misschien kennen via. Of zo'n domme. Hoe ging het ook weer? Jozef en zijn bitch. Ja. Nee, ik kan het niet meer. Nou, het was uit mijn show. En er stond degene die mij had ingehuurd eigenlijk. Die had mij ook ingehuurd vanwege het feit... ik vloek eigenlijk niet zoveel. Nou ja, bitch, weet je, is dat bevloeken? Nou ja, en ja, ik zeg wel kut of weet ik wel kloten. Maar niet expres, godverdomme, wat een kankerzooi hier. In de, nee, dat soort dingen, dat zeg ik allemaal niet. Wel voor de podcast, dat bewaar ik voor de podcast.
Ja, nee, ja, ga lekker door. Ja. Prima.
Maar... en die stond op in dat nummer. Woest was hij, maar echt schreeuwend in de zaal. Omdat hij was heel gelovig. Hij was van artikel 31, ik heb hem nog onthouden. Was een soort kerkgenootschap of zoiets. En hij was heel, heel godsdienstig. En hij schaamde zich ook dat hij mij dus had ingehuurd. Terwijl ik Jozef en zijn bitch ging zingen. En dus hij schaamde zich ook naar zijn collega's. En die collega's vonden het allemaal fantastisch. En die vonden het eigenlijk ook wel weer heel grappig dat hij heel boos was. En het is een politiecultuur. Ja, die kunnen dat heerlijk hebben natuurlijk. Dus ik heb een fantastische show gehad. Maar die man, heb een hele brief gekregen. Ook zo'n brief met van alles. En ja, brieven. Dat wordt ook.
Ik
kwam nog uit de tijd van brieven. Ik kreeg brieven. Maar ik weet nog wel. Ja, dat hij het echt heel erg vindt. En dat ik rekening moest houden met mensen die geloofden in God. En in principe daar hou ik daar altijd wel rekening mee. Maar ja. Ja, god, ja, je moet ook een beetje kunnen lachen om je geloof, toch? Denk ik altijd. Maar
dat denk ik ook. Maar je hebt altijd mensen
die geloof
dat
niet. Dus
niet
ja,
kan.
Ik snap
maar ik vind het ook
niet,
wel, als je het zo vertelt, dan denk ik, ja, maar dit is ook wel spelen met gewoon een verhaal wat er is.
Ik had het verhaal van
uit de cultuur.
Het verhaal van Jezus had ik in een rapvorm gedaan. En dat was toen, ik heb het over 99, ja, was dat nog nooit gedaan. Dus nou ja, dat had ik gedaan en dat was het.
Ja, ja, ja.
Alleen had ik sommige dingen vervangen door straattaalachtige woorden. Zoals bitch, inderdaad. Ja, ja. Of Jonko zat erin, dan weet ik dat soort allemaal. Van dat soort woorden zaten erin. Nou ja, goed. Ja, kon ik niet
doen. Je kreeg vaker brieven, zei je.
Ja, nou, dat is natuurlijk nu niet meer. Nu word je gewoon kapot gemaakt op social media. Dat is een hele andere vorm. Maar toen kreeg ik nog wel eens brieven. Ik weet nog dat ik een brief kreeg. Ik had dan over allergieën. Omdat ik vond dat heel veel mensen hebben heel veel allergieën. Maar ik denk vaak dat ze verzinnen. En dan had ik een heel over van... ik kan niet tegen aardbeien en dan kunnen ze niet tegen de pitjes. En ik had over gluten. Ik zei, nou, mensen die glutenallergie hebben... dan gaan we de wereld ook... want ze zijn niet allergisch voor gluten. Nee, ze zijn allergisch voor het schilletje op het graan. En daar zit er nog gluten voor. Ik zei, jeetje, wat een watje ben je dan? Als je daar... Nou ja, ging ik... En toen krijgen ze een hele brief over mensen die inderdaad zo'n echte glutenallergie hebben. Dat schijnt heel heftig te zijn als je dat hebt.
Echte celiaki?
Zo heet het. Celiaki.
Je zegt celiaki.
En dat is ook heel erg.
De echte is het inderdaad heel heftig. Want ik ken iemand die het heeft. Die kan echt niet in de buurt komen van de boterham. Want
nee, en dat is ook allemaal heel erg. Maar het ging mij erom dat je hebt de koemelkallergie en de glutenallergie en de aardbeien. Dat je met mensen uit eten gaat en je kan niks meer eten. Ja. Sommige mensen hebben dan een glutenallergie, maar die hebben niet die echte erfgen, maar die hebben een beetje een rommelbuikje. En dan moeten ze iedereen moet al helemaal totaal anders gaan eten, omdat iemand een beetje een rommelbuikje heeft. Mm. En dan denk ik, moet ik mijn best gaan doen, gaan koken? Weet je, daar ging het over. Maar dan krijg je mensen kunnen zo boos worden soms, joh, op dat soort dingen.
Ja.
Maar
dan ook nog de moeite om echt een brief, ook nog echt handgeschreven echt, of wel getypt?
Het was wel getypt, ja, volgens mij. Okay. Getypt en dan kreeg het impresariaat opgestuurd. Ja, goed. Dat is nu is het anders, inderdaad. Ja.
Top.
Ja. Volgens mij heb ik wel al mijn...
De ergste
dingen wel gehad, een beetje in mijn leven.
Dankjewel. Ja. Je gaat weer toeren, dus als er nieuw bij komt.
Vanaf september. Er zal vast wel weer iets bij komen, 100% zeker. Dat weet ik wel zeker. Ja.
Top, man. Dankjewel. Ja.
Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!